Holy be.
Laten we lezen uit, ik geloof dat het het boek Marcus was, dat ik gekozen heb om een poosje uit te lezen en over te spreken. En wel vanaf het 46e vers van het 10e hoofdstuk. Laten we gaan staan, uit respect voor het woord, terwijl we lezen. Het woord is God. We weten dat allemaal. Dus u staat op om trouw te betuigen wat u zou moeten doen. U staat op om de vlag te groeten wanneer die voorbij gaat. Waarom niet voor het woord van God, wanneer het gelezen wordt? En ze kwamen te Jericho. En toen hij met zijn discipelen en een talrijke schare uit Jericho vertrok, zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus, een blinde bedelaar, aan de weg. En toen hij hoorde dat het Jezus van Nazareth was, begon hij te roepen en te zeggen, Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Doch hij riep des te meer, Zoon van David, heb medelijden met mij. En Jezus stond stil en zeide, roep hem. En zij riepen de blinde en zeiden tot hem, houd moed, sta op, hij roept u. Toen wierp hij zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, wat wilt gij dat ik u zal doen? De blinde zeide tot hem, Rabboni, dat ik ziende worde. En Jezus zeide tot hem, ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde hem op de weg. Laten we bidden. Grote Heilige Geest, maak dit woord levend voor ons vanavond in dit kleine drama. En mogen wij zien dat dit toneel herhaald wordt en daardoor geloof hebben dat God nog steeds leeft. En dat hij dezelfde is, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Wij vragen het in Jezus' naam, zijn geliefde Zoon, onze Redder. Amen. U kunt gaan zitten. Ons onderwerp voor vanavond is, God heeft in een lam voorzien. En nu, deze morgen, hadden wij zo'n geweldige tijd toen wij Jezus Jericho zagen binnengaan. En we ontdekten dat er een kleine makker daar was, Zacchaeus genaamd. Hij klom in een wilde vijgenboom en camoufleerde zichzelf omdat hij niet geloofde dat Jezus een profeet was. Maar zijn vrouw was een discipel van Jezus en zij had voor hem gebeden. En toen Jezus precies onder de vijgenboom kwam, stopte hij, keek omhoog en riep hem bij naam en zei, kom naar beneden. Ik ga vandaag met u naar huis. En ik dacht dat het vanavond goed zou zijn, terwijl wij hier zijn, dat wij gewoon met Jezus voortgaan. Wij vroegen hem deze morgen om met ons te gaan en wij wilden met hem gaan en laten we gewoon verder met hem door Jericho gaan. Nu vanavond opent ons toneel op dezelfde plaats, opnieuw te Jericho. En Jezus is nu in het huis van Zacchaeus en neemt zijn maaltijd. En het is een koude oktoberdag. En het is nog vrij vroeg in de morgen. En de wind komt van de bergen af. Ginds boven in Judea kan het erg koud zijn 's morgens vroeg. In het bijzonder in die tijd van het jaar. En het land in die tijd, zoals het ook nu ginds in het oude land nog is, was vol bedelaars. En ze gaan rond op de straathoeken en bedelen. Ginds in die landen zitten de straten vol bedelaars. Indië en Afrika en vele plaatsen hebben nog steeds bedelaars. Lammen, kreupelen, blinden, verdorden. En soms bedelen de mensen gewoon die niet kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Ze zitten daar soms en verhongeren. In Indië ging ik eens door de straten met wat geld dat deze mensen mij gegeven hadden. En ik wisselde het om van dollars in roepia's. En ik probeerde het uit te delen. En wel, men moest er een burgerwacht bij halen om mij uit de straat te krijgen. Ze overrompelden mij en er waren arme kleine vrouwen die daar lagen verhongerend. Een kleine baby was zo erg uitgehongerd dat het vlees van aan de beenderen kleefde en dat je kon zien waar de kleine schedel samengevoegd was. En ze zou u de baby overhandigen, proberend u de baby te laten nemen, zodat hij niet zou sterven. Als u die neemt, wat dan met die en die en die en die? Oh my, het is als u zou zien wat wij hier in die vuilnisbak gooien, het zou die mensen bijna voeden. U beseft gewoon niet hoe goed dit land is, wanneer u ziet dat de rest van de wereld verhongert. En het is vol bedelaars en deze dag was er, als ons toneel opent, we ontdekken dat al deze bedelaars in Jericho gewoonlijk naar de Noorderpoort kwamen, die aan de weg uit Jeruzalem is. Jericho was niet zo'n rijke stad, maar Jeruzalem, de grote, noemenswaardige, beroemde plaats van de tempel, waar al de rijken naartoe verhuisden, was een grote stad van glamour. En de mensen die daar vandaan kwamen, waren tamelijk vermogend. En wanneer de handelaars enzovoort zouden binnenkomen, overdag, dan hadden deze bedelaars hun stalletjes. Het was een ongeschreven wet. Ze wisten goed waar ieder voor het zijne zou liggen om te bedelen voor zijn brood en zijn aalmoezen. En ze moesten daar vroeg zijn wanneer de handelaars binnenkwamen, omdat de man misschien slechts één bedelaar per dag hielp. Hij had een muntstuk dat hij in zijn zak stak voordat hij vertrok. En in die tijd heerste Rome natuurlijk over Palestina. En de munt was de Romeinse denarius. En er was dus een klein muntstuk dat hij aan de eerste bedelaar zou geven misschien. En dat was het dan voor die dag. En hij kon het zich niet veroorloven om het aan iedere bedelaar te geven. Dus degene die hem het eerst ontmoette, kreeg het muntstuk. Ze hadden dus hun plaatsen buiten de poorten, zelfs voor de mensen de stad binnenkwamen, de toeristen enzovoort. En ze lagen buiten voor die Noorderpoort, in het bijzonder om de toeristen te krijgen die vandaar kwamen. En als wij deze morgen zien, waarover wij spreken, dan begint de zon op te komen, omstreeks 9:00. En er was een blinde bedelaar die een beetje te laat aankwam. Hij had een slechte nacht gehad. Hij was blind. Hij was blind geweest sedert hij een kleine jongen was. En hij was te laat gearriveerd. Hij had zich die morgen verslapen, omdat hij de hele nacht gedroomd had dat hij opnieuw zou kunnen zien. En hij had het in zijn bed, gewoeld. En hij kon zien. Hij dacht dat hij kon zien en dan te ontwaken met deze teleurstelling dat hij niet kon zien. Werkelijk, het was alleen maar een droom. En hij had zijn weg gezocht naar zijn plaats. En toen hij daar aankwam, nou, dit is een drama nu, om tot mijn punt te komen. Was er daar iemand en er was iets vreemds gebeurd. Toch was het niet later dan 9:30 of 10:00 en er waren daar geen bedelaars meer. Gewoonlijk was iedereen op zijn plaats. Hij wist niet wat er in de stad gebeurd was. Dat hadden wij deze morgen tijdens ons morgenontbijt en wij spraken erover. Jezus was door de poort gekomen en was de stad ingegaan en vele mensen waren er binnen gegaan om erachter te komen wat er allemaal aan de hand was. En de bedelaars waren weg. En hij wist dit niet, daar hij te laat aankwam. Dus we zien hem daar, terwijl hij verschillende namen begint te roepen. En is er niemand. Een wat eenzame toestand. Hij vroeg zich af of de Romeinen hen wellicht van de plaats verjaagd hadden, of zoiets. Hij hoorde niemand en dus het was een klein beetje kil en hij was haveloos en zijn kleren waren erg afgedragen. En hij tastte rond totdat hij een rotsteen vond die buiten in de zon lag en die waarschijnlijk van de muren gevallen was toen God de oude muur had neergehaald in de dagen van Jozua. Hij zat neer op deze rotssteen en probeerde te denken over zijn droom van de nacht ervoor. Hoe echt het zou zijn als hij werkelijk zou kunnen zien. Maar hij kon niet zien, hij was blind. En hij begon over deze dingen na te denken en zijn gedachten dreven terug naar zijn jongensjaren. Weet u, ik hou ervan om dat te doen, om te zitten en na te denken over dingen die voorbij zijn. Aangename dingen, over overwinningen die ik de Heer heb zien behalen en de tijden. En Bartimaeus, zoals we hem bij naam kennen, droomde die nacht dat hij zijn zicht ontving. En hij begon erover na te denken hoe echt het zou zijn als hij werkelijk zou kunnen zien. Hij dacht, ik ben zo lang blind geweest en ik weet niet of ik zelfs zou weten of ik weer rond zou kunnen komen. Hij begon dus na te denken over vele jaren terug, toen hij een kleine jongen was. Hij was gewoon buiten op de heuvel te spelen, op de helling. Dat is op de oever waar de Jordaan naar beneden komt. En daar beneden is de vallei waar men graan verbouwde. Laten we zeggen dat hij tegen de helling van de heuvel leefde. En herinnerde zich hoe mooi het was en hoe hij in de lente lette op de bloemetjes. Hoe ze groeiden en hoe hij er kleine handen vol van nam en dan ging zitten en keek naar de prachtige blauwe lucht. Weet u, blindheid is iets verschrikkelijks. Weet u, wanneer ik een mens zie die blind is, dan gaat mijn hart naar hem uit. Maar toch weet ik van een blindheid die erger is. Geestelijke blindheid. Hoe God de mens maakte om zich een beeld van hem te vormen en zij kunnen het niet. Op een keer was ik in de Cincinnati dierentuin en mijn kleine dochter en wij waren er. En ik ben een groot liefhebber van buiten zoals u weet. En ik zag dat ze een arend hadden gevangen en hem in een kooi hadden gestopt. Die arme kerel. En ik hoorde een lawaai en ik hield kleine Sarah bij de hand vast en we gingen naar de kooi toe. En daar was deze hele grote vogel bebloed over heel zijn gezicht, overal veren uit hem geslagen. Ik dacht, wat een jammerlijk gezicht. Hij kwam naar beneden, hij liep terug door de kooi. Hij nam een aanloop en hier kwam hij opnieuw met zijn vleugels klapwiekend om met zijn kop tegen de kant van de kooi te stoten. Op en neer met zijn vleugels klapwiekend, proberend om uit die kooi te komen terwijl hij zijn veren eruit sloeg. Maar hij was gevangen. Hij viel terug op de vloer en lag daar en zijn ogen rolden rond. Hij keek omhoog en zag de blauwe hemelen waarvoor hij geboren was. Hij is een hemelse vogel, weet u. Maar ziet u, een knappe prestatie van de mens had hem in een kooi gezet. Ik stond er naar te kijken en ik dacht, ik zou er alles voor geven om hem te kunnen kopen. En als ik hem zou kunnen kopen, zou ik hem loslaten. En zeggen, ga weg, oude makker, dat zul je fijn vinden. Ik hou er ook van, wees vrij. Ga maar weg naar boven. Je behoort ginds daarboven, je werd ervoor geboren. Ik dacht, dit is het jammerlijkste gezicht dat ik ooit zag. En ik nam Sarah op, hield haar op mijn arm en ik zei, schat, dat is een van de ergste aangezichten waar je ogen ooit naar zullen kijken. En ik stond daar nadenkend, ik dacht, nee, ik ken een erger aangezicht dan dat. Kijk omhoog op de heuvel daar, die mannen met een blik bier in hun hand, vrouwen met korte broekjes aan, een sigaret. Terwijl ze eigenlijk geboren zijn om zonen en dochters van God te zijn. En daar zijn ze in een kooi van zonde, waarin Satan hen heeft gebracht. Jammerlijk, geestelijk, blind, gekooid. Misschien behorend tot een kerk en in een koor zingend, maar toch gekooid in zonde. En als Bartimaeus probeerde terug te denken aan de tijd dat hij een kleine jongen was, hoe omstreeks 2:00 middags zijn knappe kleine Joodse moeder hem zou roepen, Bartimaeus! Dan kon hij haar stem bijna opnieuw horen, zoals die een echo gaf rondom door de heuvels. En dan zou hij naar boven komen rennen en dan ging ze naar buiten naar de veranda en pakte de oude schommelstoel en nam hem in haar armen. En hij herinnerde zich hoe hij naar haar mooie ogen keek en naar wat een knappe moeder hij had. En hoe zij hem in slaap placht te wiegen, zodat hij zijn avondrust zou hebben. En hoe zij dat deed, ze zou hem verhalen vertellen. Verhalen van hun volk en van de grote en machtige profeten van God die onder hen waren geweest. En wat had hij daarvan genoten? Hij hield ervan om het te horen en het is te erg dat moeders hun kinderen neerzetten voor een televisieprogramma van een of ander Hollywood-schandaal in plaats van hetzelfde te doen. Die Bijbelverhalen te vertellen. Maar zij was een echte Hebreeuwse moeder. En zij zou de kleine kerel verhalen vertellen. Ze zou hem vertellen over God die de grote machtige profeet Mozes zond toen ze slaven waren ginds in Egypte. God had vader Abraham beloofd dat hij hen zou bevrijden. En hij verscheen aan een grote profeet die God onder hen had opgewekt, Mozes genaamd. En hij kwam in de vorm van een vuurkolom en zond Mozes naar Egypte met de grote machtige tekenen en wonderen waarmee hij hen uitleidde. En hoe zij in de woestijn, zonder brood of iets om te eten, toch precies in de lijn van gehoorzaamheid wandelden. En God het uit de hemel brood deed regenen. En ik kan kleine Bartimeus horen zeggen, moeder, een ogenblikje. God moet wel al zijn engelen aan het werk hebben daarboven en enorme ovens hebben overal in de hemelen. En de engelen maken overuren om het brood klaar te maken en het uit te duwen op de... Nee, schat, je bent te jong om het te begrijpen. Zie je? Jehovah hoeft dat niet te doen. Jehovah hoeft geen ovens te hebben. Hij is een schepper. Hij spreekt het gewoon en het is er. Wat zullen wij dan zeggen over Jezus, wanneer we hem hetzelfde zien nemen? Er moet iets goddelijks met hem zijn. Hij moet een bepaalde verwantschap met Jehovah hebben. Vandaag probeert iemand hem gewoon tot een profeet te maken, of een gewone man, of een filosoof, of een goede leraar. Hij was niets minder dan God, gemanifesteerd in vlees. Daar, als zij zo tot hem zou spreken en vertellen over de oversteek door de grote woestijn, die toen net voorbij de Jordaan was, en hoe dat in de lente, tijdens de maand april, wanneer de sneeuw net smolt boven in Judea en al de bergwateren naar beneden kwamen en de hele Jordaan gewoon met water gevuld was. De grote binnenwateren in de rivierbodems. Het leek erop alsof Jehovah een povere gids was om zijn volk daar te brengen op dat tijdstip dat de rivieren overstroomden op hun allerergst. Hoe zouden ze ooit in staat zijn een brug eroverheen te bouwen? Een kleine Jozua, of niet Jozua, maar kleine Bartimeus zou wellicht zeggen, mama, hoe deed hij het? Ze zei, schat, bedenk dat Jehovah nog steeds de schepper is. Hij sprak slechts en God houdt ervan om dingen te brengen wanneer het in een verwarring is en zichzelf dan als God te betonen. Precies in de lente. In de zomertijd zou u de Jordaan daar waarschijnlijk erg gemakkelijk kunnen oversteken. Er is daar een doorwaadbare plaats vanuit de stad. We weten dat door de spionnen die er overheen gingen en hier kwamen. Maar God liet de gehele vallei met water gevuld raken. En toen kwam hij en trok zijn grote kracht vanuit de hemel neer en maakte een droge weg er doorheen. Daar stonden de rotsen gewoon beneden, waar Jozua ze moest opstapelen als een gedenkteken voor Jehovah. Hoe er voor hun volk gezorgd werd. En een ander verhaal waar hij erg veel van hield, was over de Sunamitische vrouw. Hij herinnerde zich dat en zijn moeder placht hem het verhaal van de Sunamitische te vertellen en van de grote profeet Elia in zijn dag. En hoe deze vrouw vriendelijk was voor deze profeet. Toch was zij niet exact een Israëlitische, ze was een Sunamitische. Dus zij geloofde dat Elia een profeet was, een grote profeet van de Heer. Dus toen, op een dag zei zij tot haar man, laten we een kleine kamer voor hem bouwen aan de kant van ons huis en hem vriendelijkheid betonen, omdat hij een groot man is. En hoe op een dag, toen Elia en Gehazi, zijn knecht, daar kwamen en zij al deze vriendelijkheid zagen, hij tot Gehazi zei, ga binnen en vraag, wat kunnen wij doen? Kan ik tot de koning of de hoofdkapitein spreken? Zei, nee, ik zal gewoon onder mijn volk wonen, het is in orde. Maar Gehazi zei, ze is onvruchtbaar, ze is oud. Haar man is oud, ze hebben geen kinderen. En zei, en Elisa moet het visioen hebben gezien. En zei, ga, zeg haar, zo spreekt de Heere, ze zal een kleine jongen hebben. En na 9 maanden kwam de kleine jongen tevoorschijn. Leeggedeelte. Oud, hij was met zijn vader buiten op het veld in de oosttijd en hij moet een zonnesteek gehad hebben. Hij bleef roepen, mijn hoofd. En de vader zond hem naar huis. De moeder hield hem op haar schoot en wiegde hem en gaf hem wellicht al de middelen die er hem te geven waren. En de kleine jongen werd slechter tot hij tenslotte omstreeks de middag stierf. En wat was die kleine moeder verslagen? Toen de vader binnenkwam en al de buren binnengekomen waren en zij weende en schreeuwde, de kleine makker dood. Maar zij had nog steeds geloof in deze profeet. Een Hebreeuwse profeet en zij een heidense. Ze zei, zadel mij een muilezel en stop niet, maar laat mij gaan naar die grot waar deze profeet leeft, boven op de berg Karmel. En haar man zei, het is nog nieuwe maan, nog het sabbat en hij zal er niet zijn. Ze zei, alles zal wel zijn. Hij zei, ga je gang. En toen Elijah haar zag komen, kwam hij en Gehazi uit de grot en keken, terwijl ze daar buiten stonden. En daar kwam hij zei, hier komt de Sunamitische en zij is verontrust, maar God heeft het geheim gehouden voor mijn hart. Weet u, God vertelt zijn profeten niet alles, slechts datgene wat hij wil dat ze weten. Dus hij keek en zei, Gees, ga haar tegemoet en zeg, is alles goed met u? Is alles goed met uw man? Is alles goed met het kind? En dit is het deel waar ik van hou. Waar ik ook van houd. Toen Gehazi haar ontmoette, zei hij, is alles goed met u? Is alles goed met uw man? Is alles goed met het kind? Ze zei, alles is goed. Amen. Een baby die dood lag, een man die huilde. Tranen vielen in haar hart neer, maar alles is wel. Zij was voor de man gekomen die het haar kon vertellen en haar kon zegenen. En zij had de baby gehad. Zeker zou God openbaren waarom hij hem had genomen. De Heere gaf, de Heere nam weg, geprezen zij de naam des Heeren. Zij wilde weten waarom. En toen, hoe zij naar boven gekomen was en neerviel aan Elisa's voeten. En Gehazi trok haar omhoog. Dat paste niet rond zijn meester. En zij onthulde wat er verkeerd was. En Elia ging naar beneden en wekte de kleine jongen op door met zijn lichaam op de kleine jongen te gaan liggen. En ik wil dat u ook het geloof van de moeder opmerkt. Zij legde de baby op het bed waarop Elisa gelegen had. Ik wil hier het idee van Paulus verhelderen, naar mijn manier van denken. U weet dat Paulus zakdoeken legde op de zieken en aangevochtenen. En voorschorten, en ik geloof niet dat Paulus onschriftuurlijk was. Ik denk dat het hier is waar hij het vandaan kreeg. Herinnert u zich het eerste wat Elia tegen Gehazi zei? Neem mijn staf en leg die op de baby. Hij wist dat alles wat hij aanraakte gezegend was. En zo herinnert u zich dat Paulus niet over de zakdoeken bad. Zij namen ze gewoon van zijn lichaam af. Dat was het geloof van de mensen. Dus u ziet dat hij zei, neem mijn staf en als iemand u groet, groet niet terug, leg het op het kind. Maar het geloof van de vrouw was niet in de staf, het was in de profeet. En zij zei, ik zal u niet verlaten tot, zo zeker als uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Dus om van haar af te komen, moest Elia dus met haar meegaan. Hij ging naar binnen en legde zijn lichaam op het kleine dode kind en het nieste 7 maal en kwam tot leven. My, wat een geweldig verhaal was dat voor deze kleine Bartimaeus toen hij een kleine jongen was. Wat hield hij altijd van dit kleine verhaal, omdat het de opwekking van een kleine jongen was. Dat was één van zijn lievelingsverhalen. Maar dat was in vroegere dagen, zei de priester hem nu. Helaas, dat was in de dagen toen Israël grote machtige mannen had. Grote machtige profeten die het land doorwandelden. Maar de priesters zeiden, weet u, Jehovah heeft geen profeten meer nodig. Niet alleen de priesters zeiden dat, maar men zei toen, Jehovah heeft geen profeten meer nodig. Hij gaf ons de wet en wij bouwden een kerk, een tempel en dat is alles wat wij nodig hebben. En het is ongeveer gelijk aan hoe men het vandaag gelooft, maar Jehovah blijft nog steeds Jehovah. En hij kan zijn manier niet veranderen. Hij is God en verandert niet. Nu, zij geloofden dat het alles was wat ze nodig hadden. En dus terwijl hij daar zat, in deze dagdroom, zoals het was, erover na te denken, wendde zijn blinde ogen zich opwaarts naar de warme zon. Ineens hoorde hij het klikken van de poten van een kleine muilezel, die de rotsige weg afkwam, die van Jeruzalem kwam, over de keistenen binnenkomend. Terwijl hij aandachtig luisterde, was er iemand met sandalen aan, die voor de kleine muilezel uitliep. En hij wist dat dit een rijke man moest zijn, omdat zijn reis per muilezel was en hij ook een knecht had om de muilezel te leiden. Hij staat dus op, wetend dat hij wat geld moest krijgen om van te leven. Hij staat dus op en hij slaat zijn mantel om zich heen, kleine gerafelde mantel, en hij loopt hard naar de straat en zegt, ik zou graag een aalmoes hebben. Ik was te laat deze morgen. Zou u mij alstublieft een aalmoes willen geven? Ik ben blind. En we horen een echte ruwe stem snauwen, uit de weg, bedelaar. Ik ben de dienstknecht van Jehovah. Ik ben een priester. En ik ben van Jeruzalem gekomen, gezonden door het genootschap om die genezingssamenkomst te stoppen die hier deze morgen in Jericho zou zijn. Ik moet de broeders daar ginds ontmoeten en zorgen dat het niet voortgaat en de mensen te pakken krijgt. Er is een valse profeet in het land, ziet u. Wij horen dat hij deze morgen hier in Jericho is en ik ben op weg. Uit mijn weg, priester. En in orde, dienstknecht, op je weg. En de kleine muilezel tippelde weer weg. Dan voelt de bedelaar zijn weg terug tot hij de rots vindt en gaat zitten. Hij ging voort met zijn dromerij en toen begon hij te denken, daar op die kleine weg waar ik stond. Niet zo heel lang geleden kwamen de grote en machtige profeten Elia en Elisa arm in arm. En ze wandelden dezelfde weg af, arm in arm, en naar beneden, naar de Jordaan. En de Jordaan ging opnieuw open. En aan de andere kant waren er een wagen van vuur en paarden van vuur voor deze oude, vermoeide profeet Elia, vastgemaakt aan een tak daarginds om hem naar huis te nemen. En hij moest dit zien, de jonge Elisa moest terugkijken en de bediening voor hem zien die voor hem gesteld was. Hij moest zijn ogen op deze profeet houden. En ik kan mij indenken dat Bartimeus zei, als ik slechts kon geleefd hebben in die dag en hier gezeten hebben, dan zou ik naar die profeet toegelopen zijn, op mijn gezicht vallen en zeggen, o profeet van God, bid voor mij en Jehovah zal mij mijn gezicht teruggeven. Maar de priester zegt, dat is, zoiets is er niet meer. We hebben dat niet. Jehovah geneest niet meer door zijn kracht. We hebben dokters en dergelijke die dat doen. En wij hebben dat niet meer nodig. Dus geneest Jehovah niet meer. Dat is in vroegere dagen. Wij houden gewoon de wet en we worden ziek en sterven en gaan naar de hemel en dat is alles. Dat is alles wat we nodig hebben. En dan, als hij begon na te denken, herinnerde hij zich geen 500 meter van waar hij zat, nadat Israël was overgestoken en gekampeerd had en alles op orde gebracht was, al de tenten op al hun plaatsen, wachten zij op bevelen om naar Jericho op te trekken. En de rots waarop hij zat, was er wellicht één die Jehovah van de muren had weggeblazen. En hij zei, denk je even in, niet zo erg lang geleden stak een machtige krijgsman, Jozua, de grote machtige dienstknecht van God, de rivier over, in de lente, en zette tenten op, gewoon vlak voor de vijand. Op een dag, terwijl hij zijn strategie bestudeerde voor de aanval op Jericho, wandelde hij op een avond of op een morgen buiten en bekeek al de poorten en hoe groot het was. En ze konden wagenrennen houden daarboven met paarden, verscheidene zij aan zij, rondom de poort. Wat keek Jozua? Hij keek terwijl hij tegenover de muur stond en daar stond een man met zijn zwaard getrokken. Jozua trok zijn zwaard en ging hem tegemoet. Jozua schreeuwde het uit en zei, zijt gij met ons of zijt gij een van onze vijanden? Hij zei, nee, ik ben de overste van de heerscharen des Heren. De machtige Jozua wierp zijn zwaard op de grond, nam zijn helm af en viel aan zijn voeten. Blinde Bartimeus dacht na, dat was geen 500 meter van waar ik nu zit. Waar de machtige overste van de heerscharen des Heren was. En waar Jozua neerboog aan zijn voeten. Oh, als ik slechts in die tenten was geweest, blind dan zou ik de machtige overste van de heerscharen gevraagd hebben of hij mij mijn gezicht zou willen geven en hij zou het gedaan hebben. Hij had er geen flauw idee van dat diezelfde overste minder dan 100 meter van hem vandaan was. Dat is waar wij vanavond onze fouten maken. Wij proberen al de glorie aan Christus ver weg in een ander tijdperk te plaatsen. De Bijbel zegt, hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Hij is gewoon evenzeer hier in dit gebouw vanavond als hij ooit in Galilea of Jeruzalem wandelde. Die grote overste kwam het huis van Zacchaeus uit en de mensen waren buiten op hem aan het wachten. En binnen enkele minuten hoort hij een lawaai. En het geluid heeft een gemengde stem. De ene zegt, Hosanna, voor de profeet die komt in de naam des Heren. Geloofd zij de profeet van Galilea, de dienstknecht van Jehovah. De andere zeiden, weg met zo'n persoon, we willen niets hiervan rondom deze stad hier hebben. En terwijl ze tevoorschijn kwamen, wierpen sommigen van hen overrijpe vruchten naar hem toen hij door de poort ging. En hij had nog nooit iets dergelijks gehoord. En hij zei dus, wat is er gaande? Waar is al dit lawaai voor? Wat gebeurt hier? En de mensen drongen. Na een poosje hoorde hij de stem van diezelfde priester die daarheen was gegaan om het genootschap ertoe te krijgen de samenkomst niet te hebben. Hij hoorde hem zeggen, zij zeggen mij dat u de doden opwekt. Nu, wij hebben er een heel kerkhof vol van hierboven op de heuvel. Laat ons eens zien dat u naar boven komt en er een paar voor ons opwekt. Maar weet u, Hij was op weg naar Jeruzalem om gekruisigd te worden. Al de zonden van de wereld waren op hem. En hij ging naar Jeruzalem om als een offerlam geofferd te worden. En men bespotte hem en maakte gekheid over hem. En sommigen van hen loofden hem en sommigen van hen vervloekten hem. Gewoon zoals in nagenoeg elke samenkomst waar hij is. Sommigen zijn voor hem, sommigen zijn tegen hem. Maar het leek hem helemaal niet te storen. Hij had zijn gelaat gericht op het beëindigen van zijn loop. En hij gaat voort, onverstoorbaar, zoals hij voortging en naar Jeruzalem keek. En 12 kleine mannen waren daar als een garnizoen om hem heen, proberend om de menigte terug te houden. En sommigen probeerden hem aan te raken, sommigen schreeuwden en maakten gekheid over hem, enzovoort. En de menigte liep de oude blinde man zowat omver, zoals we ons karakter vanavond hebben. En men hem had neergedrukt. Laten we denken dat er een aardige jonge dame langskwam, die een zuster geweest zou kunnen zijn, geweest van Rebecca in ons verhaal van vanmorgen, of ze was een gelovige in Christus. En ze zag dat men de oude man wegduwde en dat men onvriendelijk tegen hem was. Maar omdat zij een gelovige in Jezus was, maakt het haar vriendelijk. Het doet het altijd. Het maakt zorgzaam voor de ouderen en voor degenen die behoeftig zijn. En de oude makker was weggedrukt en ze boog zich voorover om hem op te tillen. Hij kan misschien tot haar gezegd hebben, iets als dit: jonge dame, ik kan zeggen dat u een jonge dame bent door uw stem. Ja, dat ben ik. Zou u op willen staan, oude man? Ik geloof dat zij u misschien gekwetst hebben. Hij zei, waar is al die drukte over? Waar is al die verwarring hier? Wat is al die verwarring hier buiten? Wat is er allemaal aan de hand? Wel, zei ze, hebt u niet begrepen dat Jezus van Nazareth, de zoon van David, in de stad is? Dat is hem die voorbij gaat, de profeet van Galilea. Bedoelt u dat u het niet weet? Nee, ik heb nooit van hem gehoord. Wel, laat mij u vertellen wat er deze morgen in de stad gebeurde. Kent u Zacchaeus, de man van het restaurant? Ja. Hij is altijd nogal een criticus geweest. Zijn vrouw was een gelovige. En deze morgen was Zacchaeus boven in een boom om op te letten als Jezus voorbij kwam. En wij weten alle dat hij de profeet is. En toen hij langskwam, stopte hij, keek naar boven en riep Zacchaeus bij zijn naam. En nooit voordien was hij in Jericho. De oude bedelaar lichtte op. Hij zei, dan is dat de vervulling van Deuteronomium 18, vers 15. De Heere onze God zal een profeet opwekken, gelijk Mozes. Dat moet hem zijn. Als hij het is, waar is hij dan nu? Hij is slechts ongeveer 100 meter verder op de weg. Hij was hem voorbij gegaan, dacht hij. Hij begon het dus uit te roepen. Jezus, gij zoon van David, heb genade met mij. Heb genade met mij, o zoon van David. Terwijl u voorbij gaat, heb genade met mij. Nu, fysiek kon hij nooit zijn stem gehoord hebben wegens al de drukte. Sommigen prezen hem, sommigen loofden hem en sommigen vervloekten hem. En door de drukte kon hij hem nooit gehoord hebben. Maar hij was het woord. En wanneer een ziel het uitroept, zoals die vrouw met de bloedvloeiing die zijn kleed aanraakte, de Bijbel zegt, hij stond stil. Het stopte hem. Denk eraan. Bedenk slechts dat de roep van die ene blinde, onbetekenende oude bedelaar, terwijl hij met de zonde van de wereld en de last op zich naar Jeruzalem ging om een zondoffer te worden, en toch de roep van één mensenziel hem deed stoppen en stilstaan. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Eén roep vanavond zal hem op het toneel brengen. Net als destijds. Hoe blijft hij dezelfde? Ik herinner mij dat ik op een avond van Dallas, Texas kwam. Het is verschillende jaren geleden. Ik was op de grond gezet in Memphis. En de luchtvaartmaatschappij had mij daar ginds in dat bekende hotel ondergebracht, het Peabody Hotel. En men vertelde mij dat men mij de volgende morgen zou opbellen om op tijd de limousine te halen om terug naar het vliegtuig te gaan. En ik had die nacht goed geslapen. Ik stond de volgende morgen op, had wat brieven geschreven en ging naar het postkantoor om ze te posten. En ik ging naar buiten en begon de straat af te lopen. En plotseling voelde ik dat iets zei, stop en ga terug. Wel, u weet hoe mensen indrukken krijgen en ik dacht wel, dat was waarschijnlijk wat het was. Ik ging een klein beetje verder en het bleef zeggen, stop en ga terug. Wel, ik kwam bij een hoek en er stond een grote Ierse politieagent daar buiten op de hoek. En ik was naar vismolens zo aan het kijken in de etalage. En ik kon daar misschien wat te lang gestaan hebben en ik kon misschien achterdochtig worden. Dat ik probeerde een van deze molens te krijgen, zodat ik me omdraaide en begon terug te wandelen. En toen ik terugging, sneller en sneller, liep ik gewoon voorbij het hotel en ik ging in de richting van de rivier. Helemaal naar beneden. Ik weet het niet. Ik denk dat ik vanavond de plaats zou kunnen vinden. En ik dacht, hier wordt het laat, maar iets... Gelooft u in door God geleid worden? En terwijl ik verder ging, het werd te laat. En ik wist dat ik mij moest haasten. Maar iets bleef zeggen, ga door. En terwijl ik bijna te laat was om terug te gaan en mijn vliegtuig te halen, dacht ik wel, ik moet deze leiding volgen. En het gebeurde dat ik dit liedje begon te zingen, dat ik pas bij uw Pinkstermensen had opgevangen over... Ze waren vergaderd in de opperkamer en alle baden in zijn naam en werden gedoopt in de Heilige Geest en er kwam kracht voor de dienst. Hoorde u ooit het lied? Ik ben blij dat ik kan zeggen dat ik één van hen ben. Ik probeerde dat weer terug te halen, zeggend... Kom, mijn broeder, zoek deze zegening die uw hart zal reinigen van zonde. En terwijl ik verder ging, de straat af, keek ik en daar was een oud type tante Jemima, die over een klein hek leunde en een klein gekleurd huis daar, zoiets als een klein witgekalkt hutje, en zij leunde over het hek. Ze had een mannenhemd rondom haar hoofd gebonden. En ik stopte gewoon met zingen en begon voor te wandelen. Ik wist niet waar ik heen ging. Hij zei slechts, blijf gewoon doorwandelen. En toen ik dan erg dicht bij haar kwam, zag ik dat zij glimlachte. En ik keek naar haar en draaide mijn hoofd en ging voort. Ze zei, goedemorgen, dominee. Nu in het zuiden betekent parson, prediker, dominee. En ik zei, goedemorgen, tante. En ik keek om en ik dacht, hoe wist zij dat ik een prediker ben? En ik had geen Bijbel of iets. Ik keerde terug. Ik zei, hoe wist u dat ik een prediker ben? Ze zei, ik wist dat u kwam. Ik zei, beetje vreemd voor mij. En ze zei, las u ooit in de Bijbel over de Sunamitische vrouw? Ik zei, ja, oh ja, mevrouw. Ze zei, oh, u weet dat zij onvruchtbaar was en dat zij geen kinderen kon hebben. Ik zei, ja, mevrouw, ik herinner mij het verhaal. Ze zei, en zij beloofde de Heere dat zij de baby voor de Heere zou opvoeden natuurlijk. Weet u, ik was dat soort vrouw. Ik kon geen kinderen hebben, mijn man en ik. En ik beloofde de Heere dat als hij mij een baby zou geven, dat ik hem voor hem zou opvoeden. En hij gaf mij een baby en ik voedde de jongen zo goed als ik kon op om de Heer te dienen. Ze zei, maar weet u, hij raakte in slecht gezelschap en hij heeft een ziekte in het lichaam. En de dokter gaf hem al de inspuitingen die hij hem kon geven. En het is er ingegaan. Zijn bloed is 4+ sociale ziekte, syfilis. En ze zei dus, een deel van zijn bloed druppelt terug door zijn hart. Zijn hart heeft gaten. Hij ligt daar bewusteloos. En ze zei, en de dokterman was hier 2 dagen geleden en zei, hij zal nooit meer wakker worden. Hij is weg. Hij is heen gegaan. En ze zei, ik kan het gewoon niet verdragen om te zien dat mijn kind zo sterft. En toen bad ik de hele nacht. Heer, als u hem gaat nemen, u gaf hem aan mij, maar ik wil hem horen zeggen dat hij gered is. Zodat ik weet dat ik hem opnieuw zal ontmoeten. Ik bad en ik bad, zoals ongeveer vermeld over de Semitische vrouw. En ze zei, ik ging slapen en ik droomde een droom. En ik zei tot de Heer, u gaf mij de baby. Ik was als de Sunamitische vrouw. Maar waar is uw profeet? Hij zei, kijk, kom hier. En ik zag een man met een kleine hoed op zijn hoofd, die een grijs pak droeg en de straat afkwam. En ze zei, dat was om ongeveer 4:00 deze morgen. Sindsdien ben ik hier gaan staan. Hij is nog steeds God. Hij antwoordt aan beide zijden. Ik zei, mijn naam is Branham. Ik bid voor de zieken. Hoorde u ooit van mijn bediening? Ze zei, nee, meneer prediker Branham, ik hoorde nooit van u. En ze zei, wilt u niet binnenkomen? En toen ik de poort opende, toen ging ik de poort open doen en het had een klein oud hek daar en er hing een ploegijzer aan de poort, zoals ginds in Arkansas. Het was net over de rivier van daaruit, hoe dan ook. Zoals u weet wat daar... Zodat u weet wat het was, ik trok de poort weer dicht en ging binnen. En toen ik dat huis binnenging, ik ben in paleizen van koningen geweest. 3 of 4 verschillende koningen. De koning van Engeland, koning van Gustav van Zweden. Vele plaatsen waar ik naar binnen ging en met hem bad. En ik ben in sommige van de fijnste huizen geweest, denk ik, in Hollywood. Maar ik was nooit meer welkom dan ik was in dat ene. Gewoon een simpele, kleine, oude kamer. 2 kamers en een kleine keuken erachteraan. Een kleine slaapkamer hier en een oude alkoof. En er waren geen pin-ups aan de muur. Maar er was een bord daar waarop stond: God zegene ons huis. Keek en daar lag een grote, flinke negerjongen die er ongeveer 18 jaar oud uitzag. Grote, sterke, gezond uitziende jongen. En hij had de deken in zijn hand. En hij deed, En ik zei, wat is er met hem aan de hand? Ze zei, hij denkt dat hij buiten op een donkere zee is verloren. En hij zegt en blijft zeggen dat hij verdwaald is buiten op de zee en dat hij de weg niet kan vinden. Hij denkt dat hij een boot roeit. Hij doet dat nu gedurende 2 of 3 dagen. Ik kan hem zo niet laten sterven. Wilt u voor hem bidden? Ik zei, ja, mevrouw. Ik begon te spreken. Ik begon te spreken over genezing. Zij was daar niet in geïnteresseerd. Ze wilde hem slechts horen zeggen dat hij gered was. Dat is alles waarin zij geïnteresseerd was, dat hij gered was. En ik zei dat hij... Ze ging erheen. Nam hem bij het hoofd, trok hem recht, kuste hem op de wang en zei, God zegene mama's baby. Ik stond daar naar te kijken en ik dacht, ja, dat is het. Ongeacht hoeveel oneer hij aan de familie gebracht had, hoe ver hij weg is, ongeacht in welke moeite hij is nog steeds mama's baby. En ik dacht, de Bijbel zegt, een moeder kan haar zuigeling vergeten, maar ik kan u niet vergeten. U bent, wat veel liefde is er. Uw namen zijn in mijn handpalmen gegraveerd. Ze kuste hem. Hij knielde neer en ik zat aan de voet van het bed, legde mijn handen op zijn voeten. Ze waren heet en kleverig. En ik zei, tante, wilt u eerst bidden? En mijn vriend, ik wist dat zij eerder tot hem gesproken had. Oh, wat een gebed uitte zij tot God. Toen zeiden zij, wilt u bidden? Ik zei, ja, mevrouw. Ik zei, hemelse vader, ik ben op zijn minst een uur te laat voor het vliegtuig. U vertelde mij hierheen te komen en ik bleef gewoon komen. En dan weet ik niet of dit het is waar u mij wilde of niet, maar hier is het waar ik stopte. Als u mij zond om voor deze jongen te bidden. En op dat tijdstip ongeveer zei hij, oh mama. Ze zei, wat wil mama's baby? Hij zei, het wordt licht in de kamer. Binnen ongeveer 5 minuten zat hij op in het bed. Ik rende naar buiten, ging de weg terug. Ik dacht, wel, als ik maar een taxi kan krijgen, dat is alles op en een dag overblijven of zoiets, wanneer ik ook maar weer een ander vliegtuig kan nemen. En net toen ik de poort binnenging, 2 uur of nog wat te laat, hoorde ik hen zeggen, laatste oproep voor vlucht nummer 67 naar Louisville, Kentucky. Wat? De soevereiniteit van God, zie? Het gebed en geloof van die arme, kleine, onbetekenende negervrouw bracht dat vliegtuig aan de grond en hield het daar. Hij is dezelfde God die kon stoppen en zich omkeren naar een arme bedelaar bij de muren van Jericho. Hij is dezelfde God gisteren, vandaag en voor eeuwig. Het is geloof dat het doet. Hij wil dat u het gelooft. Trouwens, ongeveer 2 jaar later ging ik daardoor met de trein terugkomend naar Phoenix. En weet u, zij vragen u zoveel voor die sandwiches dat ik gewoonlijk probeer om even uit te stappen in een station. Om wat hamburgers voor mezelf te kopen, een zak vol, waar ik het mee kan doen tot ik uitstap. Omdat zij u 75 cent vragen voor een kleine oude sandwich die zo dun is gesneden dat hij slechts 1 kant heeft. En nu, het is verschrikkelijk. En ik sprong eruit in Memphis. En als er ooit iemand in Memphis was, dan weet u hoe de trein daar binnenkomt op de trein. Remise. Ik sprong eruit en rende naar een broodjesstalletje. En ik hoorde iemand zeggen, hallo daar, prediker Branham. En ik keek rond en hier stond die kleine stationskruier, het hoofd omhoog. En ik zei, hallo zoon. Ik begon terug te gaan. Hij zei, u kent mij niet, nietwaar? Ik zei, nee, ik geloof het niet. Hij zei, weet u, op een dag kwam u naar mijn huis. Mijn mama had buiten gestaan en u klopte haar op de rug, nat. Ik zei, u bent toch niet die jongen? Hij zei, ja, ik ben het. Ja, ik ben die jongen. Ik ben niet alleen genezen, maar sedertien ben ik ook gered. Dus dat was het. Oh, verbazingwekkende genade. Dezelfde God die maakte dat een blinde bedelaar hem kon doen stoppen. Maakte dat een kleine, onbetekenende negervrouw een vliegtuig aan de grond kon vasthouden. haar gebed en geloof in God. Zij geloofde het. Jezus stond stil. Het gezicht van die blinde bedelaar stopte hem precies in zijn spoor. Ik zou graag een paar avonden willen hebben om over dat onderwerp te prediken. En toen stond Jezus stil. Maar hij stond daar en zei, breng hem hier. Amen. Ik las een verhaal over blinde Bartimaeus hier enige tijd geleden, toen ik de Bijbelgeschiedenis doornam. Het is waarschijnlijk een legende. Maar het vertelde dat hij altijd in genezing geloofde. Ongeacht wat de priesters zeiden, hij geloofde er nog steeds in. En er stond dat hij een gehuwd man was, een vrouw had en een klein meisje dat hij nooit gezien had. Ze was toen ongeveer op die leeftijd, ongeveer 16 jaar. Hij had haar nooit gezien. Er stond wat hij deed voor... Weet u, je moet iets hebben wat een klein beetje verschilt van de andere makker wanneer je bedelt, anders kun je de aandacht van de mensen niet trekken. In Indië laat zij een van die kleine makis een cobra doden en wat men ook verder ook kan doen om de aandacht te trekken. Ik zag een aap een stok nemen en de bal slaan over de straat, gewoon iets om de aandacht te trekken. Dan geeft men hen geld. En daar stond dat Bartimaeus twee kleine tortelduiven had die over elkaar konden tuimelen en dat hield de mensen bezig, de toeristen. En ze zouden hem dan geld geven. En er stond dat zijn vrouw op een avond echt ziek werd. En ze lieten de dokter halen en de dokter zei, Bartimaeus, er is niets wat ik kan doen. Ik kan die koorts niet breken. En er staat dan dat hij zijn weg langs de muur voelde en het huis uitging en zei, Jehovah, ik heb u lief, ik geloof u. Ik heb niets wat ik u kan offeren. Ik heb twee kleine tortelduiven hier, waarmee ik mijn levensonderhoud voorzie. Maar als u slechts mijn dierbare vrouw bij mij wilt laten blijven om mij te helpen mijn kind op te voeden, en ik ben blind en ik kan niet zien, als u slechts mijn vrouw zult gezond maken, zodat zij mij kan helpen, dan beloof ik u dat ik morgen een groot offer zal brengen. Ik zal mijn twee kleine tortelduiven als offer nemen voor mijn offer. Wel, men zegt dat zijn vrouw gezond werd. Hij nam de tortelduiven en offerde ze. Enige tijd daarna werd zijn kleine meisje ziek. Ze was ook op het punt om te sterven. En dus ging hij naar buiten om te bidden, opnieuw. Hij zei, Jehovah, ik heb niets over, maar ik heb mijn lam. En in die dagen leidde een lam de blinde, zoals de geleidehond nu doet. Ze waren getraind om de blinde te leiden. En hij had een lam dat hem naar zijn post leidde, waar hij bedelde. Hij zei, het enige wat ik over heb, Jehovah, is dit lam. Hij zei, als u slechts mijn kleine meisje laat leven, al heb ik haar nooit gezien, maar is ze zo'n vertroosting wanneer ik met mijn handen over haar streel. Zij heeft mij lief en ik heb haar lief. Jehovah, als u haar laat leven, dan zal ik u mijn lam geven als een offer. Zijn meisje werd gezond. En hier was hij en hij ging naar de tempel met het lam. En de priester kwam buiten en stond op het balkon en zei, blinde Bartimaeus, waar ga je naartoe deze morgen? Hij zei, ik ga naar de tempel om dit lam als een offer te offeren. O, zei blinde Bartimaeus, dat kan je niet doen. Ik zal je wat geld geven en dan ga jij naar de stallen en koop jij een lam om te offeren. Hij zei, ik beloofde God nooit een lam, ik beloofde God dit lam. Hij zei, maar blinde Bartimaeus, je kan dat lam niet geven, want dat lam is je oog. Hij zei, als ik gehoorzaam ben aan mijn belofte aan Jehovah, zal hij in een lam voor mijn ogen voorzien. Hij had op deze koude oktobermorgen in een lam voorzien voor de ogen van blinde Bartimaeus. Hij zei, breng hem hier. Hij legde zijn handen op zijn ogen en dat voorziene lam van God opende zijn ogen. Vrienden, u weet dat er heel wat meer gezegd zou kunnen worden over dit verhaal over hem op weg naar de kruisiging, maar wij zullen dat enige tijd later oppikken. Weet u dat datzelfde lam vanavond ook voor uw ogen voorzien is? Datzelfde lam is hier vanavond. God voorzag, hij heeft geen ander en zal nooit een ander hebben. Dat is Gods voorziene lam. Gelooft u dat? Ik keek op mijn horloge. Ik heb het alweer ongeveer 9:50. En ik had willen stoppen om 9:00. En had om 9:30 op de gewone tijd uit willen gaan. Maar laten we onze hoofden gewoon even buigen. Ik wil dat ieder oog nu gesloten is en uw hoofden gebogen. Wees echt eerbiedig gedurende een ogenblik. O Jezus, Gij Zoon van David, riep de bedelaar, heb genade met mij. En hij wilde zich niet stilhouden. Hij moest zijn aandacht trekken. En gelooft u niet vanavond dat onzezelfde roep hem weer op het toneel zou brengen? Het deed het toen. Waarom zou het het niet opnieuw doen? Nu, terwijl u uw hoofd en uw hart buigt, wil ik dat u het tot hem uitroept. Jezus, noem hem niet Zoon van David, omdat hij voor u niet de Zoon van David is, hij is Heer. Jezus, Heere, heb genade met mij. Open mijn blinde ogen. Ik heb deze prediker, die vanavond bij ons is, horen zeggen dat u beloofde uzelf in de laatste dagen te manifesteren aan het zaad van Abraham, net zoals u het deed bij Abraham en zijn zaad van die dag. U beloofde het en u bent het woord. In de laatste paar avonden heb ik vreemde dingen opgemerkt. Hij zei, ik weet dat hij in Johannes 14:12 zei, hij die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En de vrouw raakte zijn kleed aan. En hij wist wat haar probleem was, omdat zij zo'n groot geloof aanwendde. Wel, door te geloven dat hij het was. Zijn geloof in wat zij had gedaan, hij verklaarde haar gezond. En zei, uw geloof heeft u behouden. En bij een blinde man, bij de poort van Jericho, hetzelfde. En vanmorgen bij een man in een boom werden zijn zonden hem vergeven. Open mijn blinde ogen, lam, opdat ik mag herkennen dat ik in zijn tegenwoordigheid ben, dat hij hier is. U zei, waar er twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, ben ik in hun midden. Open mijn blinde ogen en wees mij genadig, o Lam van God. En terwijl u dat bidt, als er enige twijfel in uw geest is, als er ergens enige twijfel is, we zijn nu juist aan de vooravond van een grote genezingsdienst. En als er enige twijfel over is geweest, wilt u hem dan niet vragen al de schellen van uw ogen te rollen, zodat u het duidelijk moogt begrijpen? Deze paar avonden heb ik met heel mijn hart geprobeerd u ertoe te krijgen iets te zien dat hij zijn laatste teken geeft aan de gemeente voor hij zich tot de Joden wendt. De heidenbruid moet geroepen worden. De vrouw spreekt in tongen en geeft een uitleg. Zeg deze avond tot u, het is niet te verstaan. Ik ben dezelfde. Ik ben de Alpha, de Omega, begin en het eind. Komt gij tot mij.
Amen.
Nu, als ik het goed begrijp, terwijl u bidt, spreekt de Heilige Geest en geeft dan de uitleg. God geeft u een uitnodiging. Hoeveel hier binnen zouden graag willen dat het lam waarin God heeft voorzien uw ogen opent, zodat u hem hier nu kunt zien, tegenwoordig? Zou u uw hand willen opsteken en zeggen, God, open mijn verblinde ogen. Laat mij mijn sluier van mijn hart afgetrokken worden, Heere, opdat ik het mag begrijpen.
en nu?
Hoe zal hij gekend worden? Hoe zullen wij hem kennen? Door zijn natuur, wat hij doet, zijn werken. Hij zei, ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Nu de ranken dragen de vruchten, niet de wijnstok. De wijnstok geeft de ranken energie. En als de rank ooit voortbrengt, of als een wijnstok een rank voortbrengt en er druiven aan heeft, dan zal de volgende wijnstok die uitkomt, of de rank die uit de wijnstok komt, er ook druiven aan hebben. Als de eerste gemeente die van die wijnstok voortkwam, een Pinksterkerk was, met al de gaven die ooit, als die ooit werkelijk een andere rank doet uitspruiten, zal men er nog een boek Handelingen achteraan schrijven. En dat is wat zij hadden in de dagen van de apostelen. En het apostolische tijdperk eindigde nooit. Petrus zei op de Pinksterdag, bekeert u ieder van u en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus ter vergeving van zonden. En u zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen, want de belofte is voor u en voor uw kinderen en voor hen die verre zijn, zoveel als de Heer onze God zal roepen. En zolang God nog steeds roept, gaat het apostolische tijdperk nog steeds verder. Want de belofte zoals zij toen was, is voor u en voor uw kinderen, degenen die verre zijn, zoveel als de Heer onze God zal roepen. Heer, open onze ogen en laat ons dat voorziene lam zien. U beloofde dat u uzelf zou openbaren in de laatste dagen, zoals u deed te Sodom, toen de Zoon des Mensen werd geopenbaard. Wij bidden, God, dat u het ons nu wilt toestaan. We zijn uw onderdanen, Heer. Wij zijn uw wijnstokken. We zijn niet waardig. We zijn niet waardig om ergens om te vragen. Maar als wij daarover zouden willen denken, dan zouden wij zo klein zijn, zouden wij zo slecht zijn. Maar Heer, wanneer ik daarnaar opkijk en zie dat er voor mij in een lam voorzien is, een lam voor mij voorzien, dan ziet God mij niet, dan ziet Hij mijn lam. En ik weet dat er met dat lam niets verkeerds is. Het is reeds ontvangen. Nu, Heer, laat het woord van God zichzelf manifesteren in ons midden vanavond. Opdat het geloof van deze Bartimeus, dat hier binnen is, ieder van hen, en de vrouwen met de bloedvloeien, en wat het ook was, en de Simon Petrussen, en de verschillende die hier binnen zijn, die behoeftig zijn, de Zacchaeussen in de boom, manifesteert u zelf, Heer, door menselijk vlees heen, laat uw woord levend onder ons worden vanavond, zodat wij zullen weten en zien dat Gij God zijt. En mogen elk verblind oog geopend worden voor het begrip, Heer, zodat wanneer deze grote genezingsdienst zal beginnen, elk van hen mogen genezen worden. Al deze kleine kinderen en mensen op krukken en wat er ook met hen aan de hand is. Met de witte wandelstokken mogen zij in staat zijn naar buiten te gaan, zoals blinde Bartimeus. Hij ontving zijn gezicht. Sta toe, Vader. We vragen het in Jezus Christus' naam. Amen. Nu we hebben gebeden, en nu plechtig nu stil geloof. Nu wat ik, dit kleine drama, wat het is, het is of de waarheid of het is niet de waarheid, en Christus is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Nu, hoe zou u hem kennen? Wat als er een man hier nu buiten wandelde, met een kleed aan en een baard, en haar zoals de kunstenaar hem schildert, nagellittekens in zijn hand en bloed dat uit zijn gezicht loopt? Dat zou Jezus niet zijn. Nee, hij zit aan de rechterhand van de majesteit. Wanneer hij komt, zal elke knie zich buigen en iedere tong belijden. Maar hoe zou u hem kennen? Elke huichelaar zou zichzelf kunnen beschilderen en zo handelen. Zeker. Maar hoe zult u hem kennen? Hij is, als u zijn natuur ziet, zijn woord dat gemanifesteerd wordt en precies doet wat het altijd heeft gedaan, dan weet u of hij dat is. Is het juist? De werken die ik doe. Nu, zie, laat u uzelf hem nu gewoon geloven. Kom, zet uw gedachten nu niet op oneindig, zoals de mensen zeggen, doe dat niet. Kom u niet naar God toe op goed geluk, kom tot hem op intelligente wijze met zijn woord. Breng u het woord voor u en zeg, Heer, u deed de belofte, ik heb u gevraagd mijn ogen te openen, laat mijn geloof de Heer Jezus stoppen vanavond. Mogen hij zich naar mij keren en het mij vertellen, zoals hij het aan de vrouw vertelde, vele jaren geleden. En gelooft u met heel uw hart. Nu, voor zover ik kan zien in het gehoor, is er niet één persoon die ik zie, die ik ken. We zijn alle vreemdelingen. En soms denkt u dat het alleen deze mensen hier vooraan zijn die het krijgen. Nee, nee, helemaal. Het maakt niet uit waar u bent. Gewoon, gelooft u gewoon, het maakt mij niet uit overal in het gebouw. Hij weet wie u bent en waar u bent. Nu ziet u of hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor eeuwig. Als uw geloof hem kan doen stoppen zoals Bartimeus deed. U hoeft geen bedelaar te zijn. U hoeft het niet uit te schreeuwen zoals hij deed. Het schreeuwen stopte hem niet. Hij hoorde dat niet. Het is het geloof dat hem deed stoppen. Uw geloof. Hij zei niet, uw schreeuw heeft u gered. Uw geloof heeft u gered, zie. Uw geloof heeft u behouden. In orde. De Heere zij geprezen. Ik vraag me af of die prediker die daar zit, de oude broeder die gedurende 65 jaar gepredikt heeft, mijn gunst zou willen bewijzen. Wilt u het doen, meneer? Leg uw handen op die vrouw die naast u zit. En de hartkwaal zal haar verlaten. In orde, dat is het. Gelooft u het, zuster? In orde, dat is alles. Wat raakte zij aan? Ik heb haar nooit gezien. Maar het gebeurde. Indien gij kunt geloven. Gelooft u nu? Identificeert hem dat? Zijn uw ogen open? Kijk dan naar hem. Hij is wonderbaar, de machtige overwinnaar. Er is niets, geen geloofsbeleiden, er is geen denominatie, geen wetenschapper of iets wat hem kan stoppen. Hij is God. Amen. Ik daag ieder persoon hier binnen uit om het te geloven dat hij nu tegenwoordig is. Hoeveel hebben ooit die foto van de Engel des Heren gezien in de krant die men in Washington heeft? Hij staat hier precies op dit podium, nu, juist. Ik weet dat hij hier is, ik weet het. Ik ben geen fanaticus. Ik ben verre van dat. Ik zeg u de schriftuurlijke waarheid. Gelooft u het en zie wat er gebeurt. Hier is het opnieuw. Deze kleine gekleurde dame die daar zit aan het einde en rondkijkt. Werkelijk. Zij wil een gunst van God. Zij is een prediker. En zij bidt tot God om haar in haar bediening te helpen. Is dat juist, dame? Steek uw hand omhoog als het juist is. Ik heb haar nooit gezien. Ze is gewoon evenzeer een vreemde voor mij als die kleine gekleurde vrouw dat was in Tennessee die keer. Er is een man, een gekleurde man, die daar naar u zit te kijken, die zich daarover erg verheugt. Gelooft u dat ik godsdienstknecht ben, meneer? Gelooft u het? Die vrouw raakte u aan, net zoals zij deden, en zei, heb goede moed, ik ben het niet die u roept, maar hij is het die u roept. Als u dat met heel uw hart gelooft, zal die suikerziekte u verlaten. Gelooft u dat? Amen. In orde, u kunt het dan hebben. Amen. Prijs de Heer, dat is het. Wat raakte hij aan? Hij raakte mij nooit aan. Hij raakte hem aan. Hier zit een jonge, blanke jongen, die hier naar me zit te kijken. Er is een diep verlangen in zijn hart. Ik kende u nooit, maar u zoekt de doop met de Heilige Geest. Juist, u. Gelooft u het? U zult hem ontvangen. Gelooft u het, jongeman? In orde. U kunt hem ontvangen als u het zult geloven. Hier is een kleine vrouw, hier helemaal achteraan. Zij lijdt. Het is haar linkerarm. Ze heeft hem gebroken. Er zit een verdraaiing in. De linkerarm. In haar rechterarm heeft zij neuritis. En reuma. Ze zal het missen. Mevrouw Kanksel, gelooft u met uw hele hart? U gelooft dat God u zal... U bent genezen. Jezus Christus maakt u gezond. Ik heb de vrouw nooit in mijn leven gezien of van haar gehoord. Jehovah weet dat het waar is. Amen. Hier is een kleine gekleurde dame die hier zit. Ze leidt aan complicaties, aan vele dingen. Eén ding is dat u moeite heeft met uw ogen, niet omdat u een bril draagt, maar uw ogen worden slecht hoe dan ook. U hebt artritis, als het wuif is, wuif met uw hand. U hebt pijn in uw borst, als het juist, wuif met uw hand. U heeft een maagkwaal, als het juist is, wuif met uw hand. Gelooft u dat hij u gezond zal maken? Gelooft u dat God mij kan vertellen wie u bent? Edna Gerald. Gelooft u het met heel uw hart? Geloof het en u kunt uw genezing hebben. Amen. Gelooft u dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor eeuwig? Amen. Wat met die vrouw die hier zit aan het einde, de tweede rij hier, die hier recht naar mij kijkt? Ze heeft last met haar voeten. Gelooft u dat God uw voeten zal genezen? Als u gelooft, steek uw hand omhoog. Ik ken haar niet, zag haar nooit. Wat met de dame die naast haar zit? Kijk deze kant op, zuster. Gelooft u dat ik godsdienstig ben met uw hele hart? U heeft neuritis waar u last van heeft. Als het juist is, wuif met uw hand. Nu, u kunt genezen worden. Die dame die naast haar zit, gelooft u met uw hele hart? U lijdt ook. Gelooft u dat God mij kan vertellen wat uw kwaal is? Een nierkwaal. Als het juist is, wuif met uw hand. De dame die naast haar zit, gelooft u? U lijdt aan nervositeit en aan uw ogen. Als het juist is, wuif met uw hand. De dame die naast haar zit, gelooft u, zuster? U bent overschaduwd. U hebt een maagkwaal, het is maagkanker. Gelooft u dat God u genas? Amen. Gelooft u? Kunnen uw ogen openkomen en geloven dat hij de Zoon van God is? Dan, als u dat gelooft, sta op en aanvaard hem. En geloof met uw hele hart dat hij dezelfde is, gisteren, vandaag en voor eeuwig. O Jezus, gij Zoon van David, heb genade met mij. Ga mij niet voorbij, o beminnelijke redder. Hoor mijn nederige roep. Terwijl gij anderen roept, ga mij niet voorbij. Amen. Gij, de stroom van al mijn vertroosting, meer dan het leven voor mij. Wie heb ik op aarde buiten u, of wie in de hemel dan u? Wat is er gebeurd? Uw geloof, net zoals bij die blinde bedelaar, heeft hem op het toneel geroepen. Amen. Gelooft u het? Oh. Een genezingsrij is niet nodig. Hoeveel geloven dat u genezen bent, hoe dan ook. Steek uw hand omhoog. Prijs hem. Amen. U bent genezen. Jezus Christus is in ons midden. Dezelfde die door Jericho wandelde, die Zacchaeus kende bij naam, die Bartimaeus kende. Dezelfde Heer Jezus in de vorm van de Heilige Geest is hier vanavond en doet dezelfde dingen die hij toen deed, onfeilbaar bewijzend dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor eeuwig. Laat geloofsbelijdenissen en theologieën en koude betoveringen u niet van uw stuk brengen. U bent in de tegenwoordigheid van Jezus Christus die onder u is gemanifesteerd. Amen. Ik geloof het met mijn hele hart. Amen. Aanvaard uw genezing. En zegt, prijs de Heer, ik aanvaard het. Laten we hem de lof toezingen. Ik heb hem lief, ik heb hem lief. I love him. Hebt u hem lief? Omdat hij mij eerst lief had. Hebt u hem lief?
I love him.
Aanbid hem nu in zijn tegenwoordigheid. U weet dat hij hier moet zijn. Dat is ook genezing. Dat is een deel van uw redding. Waar deed hij het? Op Golgotha, aan het kruishout van Calvary. Oh, met ons hele hart.
I love him.
Meen het werkelijk. Aanbid hem. Lief. Schud iemand de hand en zeg, prijs de Heer. Heb elkaar lief. Heb hem lief. Draai je gewoon om en rond en schud iemand de hand en zeg, prijs de Heer, prijs de Heer. We zijn hier blij hier te zijn, broeder. En blij dat we in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus zijn. Amen. Wonderbaar. Oh. Wonderbaar.
Oh,
Paulus zei, als ik zing, zing ik in de geest. Laten wij opnieuw in de geest aanbidden. Laten we in de geest zingen.
I love him.
Halleluja. Lief, is hij niet wonderbaar? Zing, wonderful, wonderful,
Jesus is to me a counselor, Prince of Peace, mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is he. Keeping me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name.
Wat zou er precies nu kunnen gebeuren in de tegenwoordigheid van God zoals dit?
Now I'm found free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is our Redeemer, praise his name.
Oh, laten we het zingen zoals we het menen. Wonderful.
Wonderful is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is here. Saving me, keeping me, oh, from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name.
Oh, doet het u niet iets? Spoelt het u niet schoon aan de binnenkant? Gemeenschap, oh, wat een gevoel. Ik zou dit niet willen verruilen voor al het geld dat u zou kunnen opstapelen. En al het andere, werp het weg, maar geef mij Jezus. Oh my, jazeker. Gemeenschap. Oh, wat is het fijn om deze pelgrimsweg te bewandelen. Leunend op de eeuwige arm, wetend dat hij hier is. Oh, liefde op het eerste gezicht. Iets in ons wat het uitroept. Oh, iets als een... Het deksel dat van een artesische bron wordt afgenomen. Er springt water uit op en hoe meer eruit opspringt, hoe koeler en frisser het wordt. Amen. Oh, hij is wonderbaar, nietwaar? Ik heb hem lief, u niet? Oh my, hebt u elkaar niet lief? Nu, u methodisten allemaal schudt de handen met de pinkstermensen. En u baptisten en wees gewoon echt vriendelijk. Als u dat niet kunt, dan hebt u hem niet lief. Dat is juist, want zij hebben hem lief en u hebt hem lief. Hij nam u met uw eigenaardige wegen. Hij nam ook de ander. Laten we dus gewoon samenstemmen. Oh, is hij niet wonderbaar? Wij geloven het met ons hele hart. Oh, laten we het opnieuw zingen. Dit wonderbare oude lied van de gemeente. Ik heb hem lief, ik heb hem lief. Ik kan gewoon niet genoeg van krijgen. Dat te zeggen, omdat hij mij eerst lief had. Hij had mij lief. Een arme, opzettelijk verblinde. Zonde minnende, ellendige zoon van een dronkaard in de goot. En hij boog neder door zijn genade. Ik had er niets mee te maken. Hij koos mij. Ja, hoe kan het? Hoe kan een klit veranderd worden in een tarwe? Er is de kracht van God voor nodig. Amen. Ik heb hem lief. Oh, ik voel mij gewoon een beetje religieus nu zelf. Ik voel me nu goed. Amen. Ik weet dat hij hier is. Hij is het. Hij belooft het. Hij is hier in ons midden. Wat heb ik hem lief. Oh, hij is wonderbaar. Het maakt dat je je goed voelt te weten dat wij er niet naar hoeven te raden. Hij is hier. Zichzelf recht in het woord identificerend, zoals hij het altijd deed. Wat maakt dat hij het is? Niet een of ander geloofsbelijdenis, niet een mythisch is, maar de levende God zelf. Hoe maakt hij zichzelf bekend? Niet ginds in Sodom, maar aan Abraham. En nu aan Abraham's zaad dat naam kwam, wat aantoont dat wij Abraham's zaad zijn. Amen. Oh my, ik voel me echt goed, precies nu.
I love him.
Oh, wat een stroom van zegen.
I love him.
Bedenk slechts, voor u hem lief had, had hij u lief. Heer Jezus, sta de genezing van deze mensen toe, Vader, zodat zij genezen mogen zijn, ieder van hen. In de naam van Jezus Christus bid ik het, Heer, voor uw glorie. Amen. laten we onze hoofden nu zachtjes en stil buigen. U weet dat wij slechts kinderen zijn, hoe dan ook. We zijn Gods kinderen. Zag u ooit hoe vrij een kind bij zijn ouder was? Zijn ouder houdt hem in het oog, ziet u? Laten we het neurien. Gewoon om hem hier te zien staan. De grote vuurkolom. Hij zei, ik kom van God, ik ga naar God. Hij was de Logos die met Mozes in de woestijn was, de vuurkolom. Hij stierf op Golgotha, stond opnieuw op. Toen Saulus op de weg naar Damascus was, sloeg dezelfde vuurkolom hem op neer. Hij zei, wie zijt gij hier? Hij zei, ik ben Jezus. Hij kwam van God, hij ging tot God. Geïdentificeerd met ons, door wetenschappelijk bewijs, door het bewijs van de gemeente, door alles. Zijnzelfde zaak voortbrengend, zijn woord verklarend. Hij is de uitlegger. Zou het geen wondervolle tijd voor hem zijn om nu precies te komen, rond te kijken en te zien dat iedereen veranderd is en bezig weg te gaan? Hij zal het op een keer doen. Amen. Nu met onze hoofden gebogen, echt langzaam. Herinner u de diensten morgen? Als u hier een vreemde bent en u hebt geen kerk, deze fijne voorgangers geloven ditzelfde evangelie, of zij zouden mij hier niet gehad hebben. Zij verwelkomen u om naar hun kerk te gaan. Heb een goede dienst morgen, goede nachtrust vannacht. Kom dan morgenmiddag terug voor de genezingsdienst. In orde, God zegen u, broeder.